Ik ben heel dankbaar dat we deze hymn gezongen hebben over het Koninkrijk. En we zullen zien dat deze boodschap gaat over het lijkt op het klimmen van een berg. En het laatste deel gaat over deel 2, Romeinse cijfer 2c, over de troon en over het Koninkrijk. En toen we dit zongen, had ik dit vers wat in mijn gedachten kwam. En ik denk dat het op de hart van de Heer is voor alle plaatsen in Europa. Dat is Matteüs 20, 24. Matteüs 24, 14. Matteüs 24, 14. En dit evangelie van het koninkrijk zal over de hele aardrijk worden gepredikt, tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde komen. Ik geloof dat de Heer de last en het verlangen heeft dat uit elk land in Europa het evangelie van het koninkrijk zal worden gepredikt op een krachtige manier. En in elk land meer mensen zullen zijn die gered worden en binnengebracht worden. En dan ook nog, dat zien we straks nog, later in ons christelijke leven. We zijn bekend met dit vers, zoek eerst het koninkrijk van God. We komen hier nog op terug. Hier gaan we mee afsluiten. Ik geef je een idee vanaf het begin. Het onderwerp gehoorzaamheid die lof brengt. Gehoorzaamheid die lof brengt. Het is een belangrijk woord, niet zo populair, maar wel belangrijk. Gehoorzaamheid brengt lofprijzing voort. En dan zien we het overwinnen van de gemeente in verval. Dat is een herstelde gemeente die vervallen is tot een zekere manier, mate. We zullen zien aan het einde een woord tot de overwinnende heilige is. Heel mooi. Het geeft ons meer motivatie voor zoveel van ons. Maar in een kalme manier kijken we naar een ander aspect van prijzen. Gehoorzaamheid brengt lofprijzing voort. Dus als we in een situatie zijn, en eigenlijk zijn we niet geheel gehoorzaam aan de Heer, dan kunnen we toch prijzen. En zelfs als we prijzen, onder andere verschillende situaties, maar hier is er één waar we eerst gehoorzaam moeten zijn. Gehoorzaam aan de Heer. En als we dit doen, dan brengt dit prijzen binnen. Prijzen voort. We zien een subpunt hieronder. Misschien niet zo'n blije tijd, maar wel een belangrijke tijd. Het eerste categorie bestaat uit problemen die voortkomen. Dat is 1a1. Die voortkomen uit de omgeving en de zaken om ons heen. De manier om dit soort problemen te overwinnen is door te prijzen. Deze problemen, we weten soms niet wat om te doen. Probeer het niet uit te zoeken, maar prijs eenvoudig de Heer. En dan punt 2. De tweede categorie bestaat uit de problemen in onszelf. Wanneer we lijden onder grote persoonlijke tegenspoed en ernstig onrecht, is het voor ons niet de tijd om te bidden, maar om te prijzen. Wanneer we aangevallen op deze manier en worden bekritiseerd in deze manier, zullen we niet proberen ons te verdedigen. Maar onze reactie moet zijn om te prijzen, omdat achter het scherm de vijand is en hij zal nog een keer verslagen worden. B. De overwinning komt als we ons hoofd buigen en de Heer prijzen. We willen de overwinning hebben. In een echte manier. We hoeven misschien niet altijd ons hoofd te buigen zoals dit. Dat is niet verkeerd. Maar in ons wezen moeten we nederig zijn voor Hem. En dan reageer ik nog eens met prijs de Heer voor zijn overwinning. C. Als we de Heer prijzen, zal onze geest boven onze problemen uitstijgen. Oh, dit is een heerlijk deel voor ieder van ons. Als we de Heer prijzen, zal onze geest boven onze problemen uitstijgen. Het is alsof die opstijgt. We zweven, we zijn, stijgen uit boven onze problemen. Maar de problemen zijn er nog steeds. Maar we zijn veel hoger dan dat daarboven uitgestegen. En dat zal een echte schande zijn voor de vijand. D. Lofprijzen brengt het christelijke leven op grote hoogte. E. Lofprijzen betekent alles overstijgen om de Heer aan te raken. E1. Dit was de weg die onze Heer Jezus nam toen Hij op aarde was. E2. We zouden diezelfde weg moeten bewandelen. Dus als we teruggaan naar punt E, lofprijzen, betekent alles overstijgen om de Heer aan te raken. We zijn hoger dan alles en F. Als we eenmaal prijzen, staan we boven de beproevingen. Hoe meer anderen ons proberen onderuit te halen, hoe meer we voor de Heer moeten opstaan en zeggen: ik dank u en ik prijs u. G. Niets kan een kind van God rijper en volwassener maken dan lofoffers. Hier is het niet alleen prijzen. Niets kan een kind rijper maken en volwassener maken dan lofoffers. In deze situatie is er ook een rol van lijden. Maar we wachten niet tot er iets verandert. We prijzen eenvoudig de Heer. Ha. Lofprijzing is belangrijker dan begrip. Dit is een praktisch punt. Probeer niet alles eerst te begrijpen en zeg dan: oké, nou heb ik een volledige, snap ik het helemaal. En nu kan ik de Heer prijzen. We willen de Heer prijzen, of we het nou begrijpen of niet, wat er gebeurt. 1. In Psalm 50, vers 23 zegt God: wie lof offert, eert mij. Die eert mij. 2. In dit vers kan het woord lof ook vertaald worden als lofprijzing. H3. Dit is een heel gevoelig punt. De Heer wacht op ons lofprijzing. De Heer wacht op sommigen van ons al heel lang, maar hij heeft heel veel geduld. Maar wanneer ons prijzen een keer zal plaatsvinden, dan zal de Heer wachten op onze prijzen. En zal hij een wonderbaarlijk reactie hebben in ons wezen. Hij waardeert. Hij is een wachtende God. En velen van jullie weten op een christelijk niveau dat sommige aspecten, zelfs op dit moment, sommige van jullie zijn nog steeds aan het wachten. Je weet dat de Heer iets compleet gaat maken. Het is dit of dat, ik zal geen specifieke dingen noemen, maar er zal een aspect zijn van het christelijke leven van wachten. We moeten niet wachten voor jaren of tientallen jaren. Dit is een aspect van de drie-enige God. Op een dag, dat is 5, zullen alle gebeden en werken, arbeid en al het profiteren voorbij zijn. Maar op die dag zal onze lofprijzing meer zijn dan die van vandaag. Probeer het niet uit te zoeken of het in deze eeuw of de komende eeuw zal zijn. Het zal meer zijn dan vandaag. Het zal meer zijn dan die vandaag. Kijk naar punt 6. Lofprijzen zal eeuwig duren. Niet voor veel jaren. Nee. Lofprijzing zal eeuwig duren. Het zal nooit ophouden. Voor altijd. Het zal nooit stoppen. Punt 7. Hoe meer kennis we hebben, des te groter zal onze lofprijzing zijn. Punt 8. Als we geloven, zullen we prijzen. Dit is gerelateerd aan de laatste boodschap. Ons geloof is ontwikkeld. Als we geloven, zullen we prijzen. Als de Heer innerlijk speelt tot jou en zegt, ik kom spoedig, dan zeggen wij, ik geloof u Heer en ik zal u prijzen, nu. Onze prijzen, lofprijzing, punt 9, is zijn heerlijkheid. Prijzen is God verheerlijken. In dit punt, ik geloof dat velen van ons een diep gevoel hebben, gewaarwording, miljoenen en miljoenen mensen, dag na dag, spreken slechte dingen over God. Als ze boos zijn op iets en als ze hun boosheid willen uitdrukken, dan is er iets wat tegen God. Miljoenen. Miljarden mensen hebben dit gedaan voor eeuwen heen. Maar nu is er een groep heiligen op aarde die de Heer prijzen. We zullen Hem verheerlijken. Punt 9. Onze lofprijzing is Zijn heerlijkheid. Prijzen is God verheerlijken. Dus ik hoop dat dit ook een deel zal zijn van ons wezen. Dat ik veel reden heb vandaag om de Heer te verheerlijken. Dit is de tafel van de Heer. Dit is niet voor ons. Om te bidden voor onze benodigdheden, de dingen die voor ons belangrijk zijn. We zijn hier om de Heer te prijzen en God te verheerlijken. Punt 10. Dat God overvloedig geprezen mag worden door zijn kinderen. Dus nog eens, dit is een ander beeld van prijzen. En nu komen we tot de herstelde gemeente. Punt A en B. Hebben we een uitleg waardoor we een goede idee krijgen. Begrip van hoe het zit. Ik heb wel eens eerder dingen gedeeld. De meeste van jullie weten dat wel. Als ik de Heer vraag, help me iets te begrijpen. Elke ochtend van de tafel van de Heer. En in de jaren 80 was ik in Anaheim. Toen vroeg ik, waarom als ik hier zit, is het lijken alsof het hetzelfde is in andere gemeenten. Terwijl we eigenlijk in een herstelde gemeente zijn. Aspecten van religie. Religie komt binnen in een subtiele en verborgen manier. Onze positie is juist, maar de atmosfeer is bijna hetzelfde als in de denominaties in het christendom. Dus dit is lijkt op degradatie. We moeten begrijpen wat de feiten zijn. En dan zal dit een weg openen naar wat ik zei, is de toppunt en de last van deze boodschap over de troon en over het koninkrijk. Maar we moeten hier eerst doorheen om tot dat punt te komen. Romeinse cijfer 2a. Er is een verschil tussen de tekortkomingen van de gemeente en het verval van de gemeente. Punt 1. De tekortkomingen zijn in wezen niet ernstig. Punt 2. Terwijl de tekortkomingen in de gemeente niet zo functioneel zijn, is het verval van de gemeente groter dan fundamenteel. Want het verval snijdt de wortel af van het leven, de wandel en de groei van de gemeente. Dit gebeurt in veel plaatselijke gemeenten. Sommigen zijn mij opgevallen dat sommige heiligen daar waren en dit deden omdat de wortel van het leven was afgesneden. Dus elke keer hetzelfde, maand na maand, jaar na jaar. Je weet precies wat de tafel van de Heer eruit gaat zien. Het is de normale manier, de gewone manier. Ze komen naar de tafelsamenkomst van de Heer. Met met je wezen gevuld. We zouden gevuld moeten zijn naar de tafel van de Heer, gevuld met Christus en zijn ervaringen, om hem te danken, om hem te prijzen, om hem uit te drukken. Maar in een vervallen gemeente, dan kan de tafel van de Heer meer religieus zijn dan iets anders. Punt 3. Verval brengt niet alleen overtredingen met zich mee, maar snijdt ook de wortel van de gemeenteboom af. Het is een tussen haakjes. En natuurlijk is de boom van het leven. En ik stop hier even. Als ik iets wil zeggen over de boom van het leven. Ik geloof dat wij allen een duidelijk beeld hebben van de twee bomen. De boom van kennis van goed en kwaad en de boom van het leven. Broeder Nie gaf een heel duidelijke boodschap hierover. Zoveel heilige leven door de andere boom. Goed en kwaad. Ze willen het juist hebben. Ze argumenteren. Jij bent fout. En je argumenteert alleen als je denkt dat je gelijk hebt. Ik vraag me af hoeveel mensen hebben gezegd, sorry, ik ben fout geweest, wil je me vergeven? Maar het is meestal, ik heb het goed en jij bent fout. En in zo'n geval kruipt de dood binnen, want je leeft door goed en kwaad. In plaats van God zelf als het goddelijke leven. We moeten dit overwegen, persoonlijk, in ons dagelijks leven. Door welke boom leven wij? De boom van leven? Of de boom van kennis van goed en kwaad? Stel dat je getrouwd bent. Als je een woordenwisseling hebt. Waarom zou je een argument hebben? Is dat niet omdat hij fout is en ik heb het goed? En ik sta niet toe dat dit voortgang heeft. Daar ben je. Daar sta je. Ik zou zeggen in deze zaak dat de man, de broeder, jij moet degene zijn de juiste leiding geeft. Dat zelfs al wanneer de vraag komt of het goed of fout is, dat je niet iets gaat zeggen, iets in een argument, maar dat je reactie zal zijn van de boom van leven. Niet de boom van kennis van goed en kwaad. Het is makkelijk om dit te begrijpen. Maar om dit echt zo te leven. Iets moet er plaatsvinden in je wezen. Iets van een ervaring. Wat is dit? Dan moet de Heer danken voor zijn vriendelijkheid en zijn wijsheid. Toen ik nog behoorlijk jong was in het wederopbouwwerk, misschien minder dan 2 jaar. Ik was een vers aan het lezen, aan het bid lezen. En toen de Heer kwam en me de bron afsneed van mijn wezen, omdat er 2 bomen zijn in ons wezen. De ene wordt afgesneden. En uiteindelijk zal de boom van kennis van goed en kwaad niet meer de bron zijn van ons dagelijks leven. Maar zullen we eerder leven door de boom van het leven. En we hebben een heel andere reactie op allerlei soorten zaken. En je bent gewoon niet in staat om te argumenteren, om te debatteren. Iemand probeert jou te laten zien dat je verkeerd bent. En als dit jou overkomt, en dit is een uitdaging om uit onze geest getrokken te worden en ons verstand te gebruiken om hen te corrigeren volgens onze gedachten. Maar soms kunnen we gewoon niks zeggen. Of we reageren op een hele andere manier. In punt B. En hier. Gaan we in op de verschillende aspecten van degradatie. En we moeten toegeven dat het er is. Als je naar de dokter gaat omdat je overal pijn hebt, en de enige manier om jou te helpen is om te begrijpen wat de bron is. Wat is de natuur, de oorzaak? Welke medische behandeling heb je nodig? Hij moet je situatie begrijpen. Hij veroordeelt je niet. En zoals dat is het hier ook. B. Volgens de context en volgens de geschiedenis is de gemeente in Laodicea een teken van de herstelde gemeente in verval. Er is iets hoger dan jou. Laat me je vragen, de vraag. Niet om dit nu te beantwoorden, maar in jouw gemeente. Zijn de broeders of oudste of leidinggevende broeders? Het is een vrij normale zaak. Zijn zij hoger dan jij? Jij bent geen oudste. Je bent ook niet op een hoger niveau. We moeten ons realiseren dat ze deze functie hebben. Maar er is geen hiërarchie. Ze zijn niet boven je. We moeten niet zo'n beeld hebben. Ik ben hier op de troon en jij moet een beetje oppassen met hoe je tegen me praat hoor. Ik heb autoriteit en dat is soms het gevoel. Als je echt een oudste bent, dan is je hoofdzaak om de heiligen te hoeden, om voor ze te zorgen. Met zachtmoedige zorg. Punt 2. Het tweede aspect van het verval van de gemeente is verbonden zijn met de wereld. Als er iets gebeurt om ons heen, iets in de wereld wat gebeurt, en er is een relatie hiertussen op een manier, en dan punt 3. Het derde aspect van het verval van de gemeente is het bezitten van afgoden. We zien waarschijnlijk geen fysiek afgod, maar het is iets wat jij heel erg waardeert boven een normale manier, bijzonder waardeert. Punt 4. Het vierde aspect van het verval van de gemeente is God niet laten spreken. En ik herinner me, ik was nog heel jong, maar op een zondagochtend, een man van middelbare leeftijd, hij was een zogenaamde spreker en bediener. En hij stond op. Hij wilde niet toestaan dat God zou spreken. Hij wilde spreken. Hij zei dat niet, maar Hij zei dat niet in die zin, maar dat was zijn persoon. Dus dat is ook een teken van degradatie. Niet God laten spreken. Ik weet niet hoe de versen in Openbaring 2 en 3 zullen vervuld worden. Maar de Heer spreekt tegen de engel van de gemeente. En aan het einde van de Openbaring 1, de ster symboliseert hij bedient op deze manier. En de Heer spreekt aan de boodschapper van de gemeente. En ik vraag me af, weten de gemeente eigenlijk wat de situatie is van de gemeente? De behoefte? Lees Openbaring 2 en 3. Dat is de boodschapper van die gemeente weet precies wat de behoefte en wat de situatie is van de gemeente. Ik kan niet in details treden, maar een aantal van jullie hebben gehoord en broeder Lee zei voordat hij stierf tegen mij, Ron, wees gewoon een bedienaar. Dus op een keer, toen ik werd gevraagd om te spreken in de gemeente voor 15 minuten, toen gaf ik deze zaak aan de Heer. Vroeg ik de Heer, Heer, wat zal ik spreken tot de gemeente? Toen moest ik eigenlijk de woorden van broeder Lee gehoorzamen. En het enige wat ik kon doen, en dat aspect, en de gemeente waar we zijn, dit is onze natuurlijke situatie. Dus nu laat ik de broeders. Het is oké. Ik laat het je niet weten wat de situatie is. Omdat er geen opening is om het van de Heer zelf te ontvangen. Maar kijk naar degene, naar de zeven plaatsen. Aan elke plaats is er een roep voor overwinnaars. En dat is waarom moeten we overwinnaars zijn, zoals in de juiste gemeente. Dit is een hele belangrijke zaak en het is een noodzaak. Het vijfde punt van degradatie van de gemeente gaat over verdeeldheid. Punt 5. Het vijfde aspect van het verval van de gemeente is in verdeeldheid zijn. Het gaat om relaties binnen in de gemeente. Er zijn verdelingen. Er is een groep. In de jaren 90 was er in Anaheim een zuster Zij was de koningin. Zo zagen dozijnen zusters haar als een koningin. En broeder Lee had een conferentie met de gemeente daar. En toen hij sprak, zag hij die zusters in de tweede rij. Daar was de koningin. En dan degene die dichtbij waren, zaten naast haar en hij sprak direct tot hen. Ga niet in een samenkomst zo bij elkaar zitten. Er was verdeeldheid met zusters. Oh, jij kan niet in onze groep zijn. Want jij waardeert de quote-quote koningin niet. Wat gebeurt er met de koningin en degene die haar volgde? Wanneer de eerste rebellie was in 1978, 50 van hen hebben de gemeente verlaten. Ze hebben de wederopbouwwerk verlaten. Alleen de Heer weet wat hun conditie nu is. Maar ze hadden wel kennis over Gods economie. En wanneer zij voor de troon staan van Christus, zullen ze een oordeel geoordeeld worden. Het is een serieuze zaak. Dit vond plaats in een herstelde gemeente. En ik verhoog dit niet. En een van de zusters naast de zogenaamde koningin. We hebben zoveel dingen ervaren. De zusters zeiden dat ze een boek zouden schrijven, dat als ze zouden weggeraapt worden, wij dat boek konden lezen om te begrijpen wat we hadden moeten doen. Het is deel van Satans strategie om de herstelde gemeente te beschadigen, om verdeeldheid te creëren in één gemeente. Punt 6. Het zesde aspect van het verval van de gemeente is het organiseren van een eenwording. Je kan proberen om eenheid te organiseren, net zoals je dat hebt bij een bedrijf. En nu komen we aan het eind van dit en kunnen we het laten varen. Maar we moeten wel beseffen dat er zulke dingen plaatsvinden. En daarna kunnen we het laten varen. Het zevende aspect, punt 7, van het verval van de gemeente is de toe-eigening van het hoofschap van Christus en de aantasting van het gezag van de Heilige Geest. Dit is een hele ernstige zaak. Autoriteit. Er zal aan het eind van november, als we die conferentie hebben van Thanksgiving in Amerika, de boodschap zijn over het beëindigen van de zaak van autoriteit. En het is een zaak die ons allen aangaat. Hier moeten we de juiste begrip van hebben. En ik geef jullie een indicatie van waar we over moeten spreken. Alleen God heeft autoriteit. Alleen God. Maar aan het einde van Matteüs lees je in hoofdstuk 28 de opgestane Christus, die samenkomst met de discipelen. Dan zegt hij: ik heb alle autoriteit in hemel en op aarde. En ik spreek direct tot broeders die de verantwoordelijkheid dragen. Ik hoop dat je kristalhelder bent hierover. Jij hebt geen enkele autoriteit. Je zal dit ook nooit hebben. Wat de Heer kan en zal doen als Hij kiest. Ik wil dat mijn autoriteit door jou heen stroomt, door de situatie. Dat je realiseert dat jij niet de persoon bent van autoriteit, maar jij, je bent niet alleen een dienende, je bent een slaaf. En trouwens, dit vers in Openbaring, en ik realiseer me dat degene van de geschiedenis waar ze doorheen gingen, alleen zijn weten. Maar in een positieve manier dienen wij de Heer in deze manier. De autoriteit moet uit ons voortvloeien. Tot ons en door ons. Ik wil hier niet te veel over zeggen. Ik moet de Heer danken voor zijn wijsheid. Dit was in juni 1966. Toen kwam ik in het wederopbouwwerk van de Heer in oktober van dat jaar. Toen ik behoorlijk actief was met andere heiligen. En ik benoemde iets wat ik probeerde in mijn bediening. En een zuster die ouder was dan ik, ondanks dat ik haar behoorlijk vaak heeft geholpen. Zij zei tegen mij: Ron, je maakt een grote fout. Jij hebt geen autoriteit, alleen God heeft autoriteit. En dan toen een broeder waar ik mee samenwerkte, iemand die ouder was en meer volwassen, die zei hetzelfde. En ik dank de Heer dat Hij mij veroordeelde en dat Hij de gelegenheid had, dat ik de gelegenheid had om te belijden toen ik tot het tweede opbouwwerk kwam van de Heer. Zou ik de autoriteit niet aanraken en zou ik niet proberen om een deel te hebben van aan autoriteit. Dat is waarom ik hier op focus. Ik hoop dat jullie alle beseffen dat alleen de drie-enige God autoriteit heeft. En de opgestane Christus, die de Vader dient, geeft deze autoriteit. Heeft al deze autoriteit ontvangen. Het is geen dagelijkse zaak, maar er zal zekere tijden zijn, punten in je leven dat levensveranderend zal zijn. En je zal realiseren, dit is God die functioneert volgens zijn autoriteit. En ik zou zeggen, ik zal u eenvoudig gehoorzamen en wandelen onder uw autoriteit. En als wij onder zijn autoriteit zijn, dan zijn we op de veiligste plaats waar we maar kunnen zijn. En als er demonen zijn die ons proberen aan te vallen, dan zal de kracht hierachter, de autoriteit van een drie-enige God, met hun onmiddellijk afrekenen. Nu zijn we bij de hoofdpunt, hoofdlast van deze boodschap. Punt C. We zullen hier grondig doorheen gaan. In Openbaring 3, vers 21. Daar zegt de Heer: wie overwint, hem zal ik geven met mij te zitten op mijn troon. Zoals ook ik overwonnen en mij gezet heb met mijn Vader op zijn troon. We hebben het woord koninkrijk nog niet, maar we zijn er wel heel dichtbij, gezien zijn troon. En het kan heel verhelderend zijn. Als je Openbaringen 4 en 5 leest. Waar je meer en meer zal begrijpen wat de troon is. De Heer zit met alle autoriteit over hemel en aarde. Met zijn Vader op zijn troon. En dit is waar de Heer het heel duidelijk maakt. Dat hij die overwint, ik zal hem geven met mij te zitten op mijn troon. Met andere woorden, voor 1000 jaar, wanneer de Heer maar wij zullen met de Heer zitten op de troon, op zijn troon. Wat een positie dat wij kunnen zijn. Maar nog niet in deze eeuw. Nu hebben we nog 8 punten die ons laten zien in detail wat hier allemaal in zit. Punt 1. Met de Heer op zijn troon zitten zal een beloning zijn voor de overwinnaar, zodat hij deel heeft aan het gezag van de Heer in de komst van het 1000-jarig koninkrijk. Dit is een wonderbaarlijke gave om te zitten met de Heer op zijn troon. Kom maar naast me zitten op mijn troon. In een collectieve manier zullen wij heersen over de aarde. Wij zullen deel hebben aan de autoriteit van de Heer. De Heer heeft de autoriteit. Maar wij zijn deelnemers aan de autoriteit van de Heer. In het komen van het duizendjarige rijk. Zoals wij dit leren. Levend onder gezag. In al deze aspecten. Worden getraind, wij worden geleerd. Dat wij een gift krijgen buiten onze voorstellingen om te zitten met de Heer op zijn troon. En niet alleen daar zitten, maar deel hebben in de autoriteit, het gezag van de Heer. Dus een deel van de aarde zal aan jou gegeven worden. En jij zal deel hebben aan het gezag van de Heer. Dan zal dat gezag worden toegepast op de plaats waar je bent. Oh, ik ben eigenlijk 97% Fins. Ja, eigenlijk moet ik bedenken, ik ben finished, beëindigd. Maar het is een feit, we zijn heel sterk. Sterke mensen. Om het gevecht te hebben tegen een sterk land. Iemand moet de autoriteit hebben over zulke mensen op de aarde. Misschien als we elk jaar in Jeruzalem samenkomt, wat gebeurt er in jouw gemeente in Duitsland? Ik weet niet of we dat soort gemeenschap zullen hebben. We zullen maar wachten en zien. Punt 2. Dit betekent dat de overwinnaars als mede-koningen samen met Christus over de hele aarde zullen heersen. Wat een gift is dit voor de overwinnaars. We zullen mede-koningen zijn. Man en vrouw, geen koninginnen. We zullen allemaal een mede-koning zijn. Net als de broeders deel van de vrouw worden. We zullen een ander soort wezen hebben. En we zullen met Christus samen regeren over de hele aarde. Als we naar de Heer uitroepen en gemeenschap hebben met Hem. Ja, als er mede-koningen zijn die heersen over de hele aarde. Dan, Heer, in elk land, Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Afrika, elke plaats. Heer, breng overwinnaars voort in elk land, elke natie, van elke soort cultuur, zodat ze getraind worden om een mede-koning te zijn in dat deel van de aarde voor 1000 jaar. Alle beloften in de 7 brieven in Openbaringen 2 en 3 hebben betrekking op het komende koninkrijk. Dus als je het gevoel en de tijd hebt, lees deze twee hoofdstukken. Het komend koninkrijk. En meer zal dit ontwikkelen in ons wezen. Dat overal op aarde, dan zal er een regering zijn in elk land. Maar wanneer Christus komt met zijn vrouw, die medekoningen zullen zijn op de aarde, dan zal er een koninkrijk tot uitdrukking gebracht worden in elk land. Het menselijke koningschap zal beëindigd zijn. Geen stemmingen meer in november wie de president wordt. We weten niet waar wij als koningen medekoningen geplaatst zullen worden. We moeten de 7 hoofdstukken lezen over het komend koninkrijk. 4. Elk negatief woord over verlies of lijden verwijst naar een verlies tijdens het komende koninkrijk. En elke positie en elk positief woord over winst of genot verwijst naar het genieten van Christus. Als onze speciaal erfdeel tijdens het tijdperk van het koninkrijk. We moeten hier even dieper op ingaan. Elk negatief woord over verlies of lijden verwijst naar een verlies tijdens het komend koninkrijk. En elk positief woord over winst of genot verwijst naar het genieten van Christus als ons speciale erfdeel tijdens het tijdperk van het koninkrijk. Het genot van Christus. We zullen een speciaal erfdeel hebben van het genieten van Christus tijdens het tijdperk van het koninkrijk voor 1000 jaar. Tijdens die regering is Christus ons de bron van genot. 5. We moeten het inzicht hebben om onze beloften op de juiste manier te begrijpen. We moeten de Heer vragen dat wij inzicht zullen hebben. Wat Broeder Lee wel eens gezegd heeft. We moeten het inzicht hebben. Niet we zouden, maar we moeten. Om deze belofte op de juiste manier te begrijpen. Als de Heer een belofte maakt, dan kunnen wij op vertrouwen. Maar aan onze kant moeten wij een innerlijk gevoel hebben dat wat hij belooft, dat wij daar volledig op kunnen vertrouwen. Daarom moeten wij bereid zijn om nu de prijs te betalen. Om alles door te maken wat nodig is in deze eeuw. Want wij geloven de belofte dat Hij zegt dat wij met Hem zullen regeren voor 1000 jaar. We moeten beseffen dat we een deel van de bruid zijn. We moeten beseffen dat we als overwinnaar mede-eigenaar, mede-koningen zullen zijn. We moeten eenvoudig uw belofte geloven. Soms zijn we diep teleurgesteld als er beloften aan ons zijn gedaan. En dan wanneer het zover was, was het heel pijnlijk. En als het resultaat, vertrouwen we niemand meer die een belofte maakt. Maar nu, met de Heer, kunnen we volledig Hem vertrouwen. Heer, ik geloof dat het beste nog komt. Heer, wat er ook moet gebeuren met mij, of door mij, en ieder van ons zou dit moeten zeggen in deze eeuw, en onszelf geven in deze eeuw. En wij hebben geloof in uw belofte dat wij mede-koningen zullen zijn in de komende eeuw. Punt 6. In principe kunnen deze beloften ook vandaag worden toegepast en kunnen we er nu al een voorsmaak van ontvangen. Een voorsmaak. In andere woorden, zal een smaak zijn in de komende eeuw. Maar de Heer wil ons een voorproef, voorsmaak geven. Voor 1000. Wow. Mag ik dit voor 1000 jaar doen? Dit is een voorsmaak. Deze principes kunnen ook vandaag worden toegepast. En Gods principes worden toegepast voor ieder van ons. Als we op deze manier doorgaan, om een open vat te zijn voor de Heer, dan zal de Heer zichzelf in jou uitwerken. Tot in de diepte van je wezen. En je stap voor stap leiden naar de volgende status van het ervaring van leven. En ben je voorbereid gedurende de tijd hier op aarde en kan je de Heer volledig vertrouwen. Ik geef jou deze zegen en je zal een mede-koning zijn. Maar ik zou willen voorstellen... We moeten tegen de Heer zeggen, het maakt niet uit wat u besluit. Het is goed genoeg om hier te zijn. Ik ben zo blij dat ik hier ben. En ik zie zoveel van de dierbare heiligen en ik ben ook blij voor hen. Punt 7. We hoeven niet te wachten tot we het tijdperk van het koninkrijk binnengaan. Of van al deze speciale porties te genieten. In andere woorden, We zijn niet in het koninkrijk dat op aarde zal zijn, maar in ons wezen leven wij en ervaren wij het leven in het koninkrijk. Net zoals dat lied wat we zongen, wat aangaf. Als ik me goed kan herinneren, er waren niet zoveel liederen over het koninkrijk. Ze zijn allemaal door broeder Lee of broeder Nie geschreven. Dat geeft aan dat er weinig christenen zijn op aarde die deze geestelijke onderscheid hebben. En allebei zijn ze voorbeelden van leven in de realiteit van het koninkrijk. En dit is een gedachte die af en toe broeder Nie is geboren in het zuidelijke deel van zijn land, China. En broeder Lee was geboren in het noordelijke deel van China. En beide hebben ze in een diepe manier geleden. Daar in hun land. Daarom herinner ik me in 1984, waar broeder Lee zei, terwijl alle co-workers erbij zijn. We weten van de volgende regering die toen zou komen, dat ze het moeilijk zouden krijgen. We moeten voorbereid zijn voor lijden gedurende deze tijd. En iedereen moet hier blijven, maar behalve broeder Lee. En ze moesten beide huilen. Maar je moet voortgaan, want anders zal alles verloren gaan hier. En wat een prijs heeft hij betaald. Het lijden in dat deel van de aarde. En de Heer leidde hem naar de Verenigde Staten. En vanaf de Verenigde Staten de hele wereld over. En nu zijn we hier. Is dat niet zijn vriendelijkheid van God? Is het geen zegen dat we hier zijn? Dat we niet deel zijn van een religieus systeem zijn in het christendom. Maar dat we in het wederopbouwwerk zijn van de Heer. En dat we punt bij punt leren dat we hier zijn, zelfs in het gemeenteleven. Eigenlijk is de gemeente het koninkrijk. En het was het evangelie van het koninkrijk wat ons in de gemeente bracht. En het doel van de gemeente is om het koninkrijk in de wereld te brengen. Het moet niet zo zijn dat we in elke samenkomst over het koninkrijk moeten praten, maar we moeten realiseren dat wanneer we in het gemeenteleven zijn, we niet alleen in een geestelijk huis zijn, maar dat we ook in het koninkrijk van God zijn, onder zijn gezag. En lerend wat zijn gezag is, zoals we al hebben genoemd. En ik herinner me een briljante oudere zuster. Ze vertelde ons een keer dat ze heel blij was om de gemeente als haar huis te ervaren, maar om in het koninkrijk te zijn. Ze was een sterke persoon in die tijd. Maar ze had een wonderbaarlijk eind van haar reis. Moet moeten ons realiseren dat als wij een medekoning zijn, dat we dan moeten leren wat het betekent om onder zijn gezag te zijn. En tegelijkertijd moeten we getraind worden om op zijn troon samen met hem te zitten. En dit is wat er gebeurt in ons dagelijks leven. En dan punt 8. Vandaag in de gemeente hebben we het voorrecht om van het koninkrijk te genieten. Het koninkrijk genieten. En als je kijkt in Efeze of Colossense, een van deze versen, dat ene aspect van het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde. Ik heb hier een keer een paar boodschappen over gegeven waar we in het gemeenteleven waren, maar ook in het koninkrijk. We leven in het koninkrijk zoals geopenbaard is in Matteüs en in Marcus. En de andere evangeliën. Maar nu realiseren we dat het niet alleen is dat in angst moeten zijn in onze situaties, maar het gaat over de Zoon van zijn liefde. En als wij in het leven zijn van het koninkrijk, dan hoop ik dat alle heiligen zich beseffen dat we in een bereik zijn dat gevuld is met liefde. God heerst door liefde. En natuurlijk door liefde en door genade, leven en genade. Maar dit is de atmosfeer. Dus we hebben twee kanten. Van Matteüs. En dan later in deze apostels. De Zoon van Gods liefde, die schijnt in ons. Wat een wonderbaarlijke atmosfeer. Wij moeten deze verzen kennen, lezen, bestuderen, zodat we een begrip krijgen en hoe die atmosfeer zit, dat we dezelfde liefde hebben. Dat wij ook deze soort liefde hebben voor deze persoon en dat we liefde moeten hebben voor die en voor die ander. Dat dit mag niet alleen dan plaatsvinden, maar ook hier en nu. En in dankbaarheid voor hem kan ik zeggen, hier met elkaar, dat we in het koninkrijk van God zijn. Het koninkrijk van liefde. En ik heb een ieder van jullie lief. Hetzelfde. Dezelfde liefde. Maakt niet uit waar je vandaan komt. Hoe oud je bent. Wie je bent. Dat maakt allemaal niet uit. En dezelfde liefde ontwikkelt ook in een ieder van jullie. Je verlaat deze conferentie met meer liefde dan toen je kwam. Niet alleen dat je geliefd bent, maar je zult zelf ook meer lief hebben. Omdat we leven in het koninkrijk van Gods liefde. In het bereik van liefde. En nu zijn we in het wederopbouwwerk van de Heer. En we zien op de Heer. dat Hij doet wat Hij kan doen. Heer, ik geef mezelf tot U opnieuw. Dus reageer op de beslissing die ik neem, op uw manier en op uw tijd. Alsjeblieft, Heer, voor de heerlijkheid van Uzelf, van God, maak mij een overwinnende heilige. En ik geloof op dit moment dat God de Vader dit hoort en dit ook beantwoordt. Dus nu bid met iemand over dit punt. En we doen hetzelfde. Dat een broeder een afsluitend woord geeft. En dan kom je naar de microfoon. Het is geen training. Maar alsjeblieft. Als de piano dat geluid maakt. Stop gewoon binnen 1 of 2 minuten. Vertrouw erop dat je dat doet. Dus meer kunnen komen naar de microfoon. Geef hem de eer. En dan, we zijn blij dat Satan opnieuw weer is verslagen. Prijs de Heer. Prijs de Heer. Laten we bidden.